Kijk, dat voordeel heb ik dan weer, hè? Na al dat zingen. Ja, bedankt, backinggroep. Al waren jullie uitgedund, toch heb ik het gevoel dat we onze geloofsliederen vanmorgen fijn mochten zingen. En ik hoop dat we dat ook met ons hart hebben gedaan. Houd mij vast. Lieve mensen, wat hebben we dat nodig in een tijd waarin we nu leven? Er is zoveel in deze wereld wat ons van de Heer kan aftrekken. Er is zoveel wat op ons afkomt, wat onze gedachten zomaar bij de Heer vandaan haalt. En dat we het verkeerde pad toch belopen zonder dat we daar zelf ook maar erg in hebben. Het is dan belangrijk om dan je geloof uit te zingen. Ja, ik geloof, Heer. Dat u er voor mij bent. Houd mij vast. En al heb je dan niet het gevoel elke dag. Dat je als een arend zweeft. Op de vleugelen van de Heer. Als je maar weet. Hoe ook je gevoel is. Hij houdt je vast. Fijn dat ik vanmorgen weer in jullie midden mag zijn. Jullie weer even in de ogen mag kijken. En samen mag met jullie mag nadenken. Over een gedeelte uit Gods woord. Dat is een rijk woord, beste mensen. Elke keer als ik me voorbereid om ergens een dienst te houden, dan denk ik, God, wat bent u rijk. Iedere keer krijg je soms over dezelfde tekst in heen en weer hele andere woorden, hele andere gedachten van de Heer. Kan ook niet anders, want duizenden jaren is uit dit woord al verkondigd. Duizenden jaren is dit woord mensen tot steun en kracht in hun leven geweest. Er is geen boek wat zo lang mee is gegaan als Gods woord. Hij is getrouw. Zijn plannen falen nooit. Zullen we samen bidden om een zegen bij de opening van het woord. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, was dat geweldig, Heer. Dat we zo vanmorgen door de liederen heen bij u mochten komen. Heere, dat we zo door de liederen heen mochten getuigen dat we ons het eigendom van u, een kind van u mogen weten. Heer, was dat geweldig dat we dat ondanks alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt en misschien ook wel de tegenslagen in ons eigen leven, we het toch mogen weten. U bent er, Heer. U bent het die met ons huilt. U bent het die met ons lacht. U bent het die door de diepte met ons heen gaat. Maar u bent het ook die op de hoogtepunten van ons leven aanwezig wilt zijn. En Heere, we danken u voor al die zegeningen en die kracht die we ook in de afgelopen week mochten ervaren. In ons eigen persoonlijke leven. En Heer, als we dan vanmorgen hier zijn gekomen, in alle vrede en alle rust, een dienst samen tot eer en glorie van uw grote naam willen houden en mogen houden. Heer, dan bidden we u om de leiding van uw Heilige Geest, als we uw woord openen. Als we daarover willen spreken en van gedachten willen wisselen. Heer, dan dank ik u ook zo dat u steeds weer opnieuw inspiratie geeft, ook aan mij. Als ik me voorbereid op een dienst als hier vanmorgen in deze gemeente in Den Helder. Heren, wat bent u rijk en wat bent u goed. Want heren, inderdaad, als je zo met dat woord bezighoudt. Dan lijkt het wel of je op adelaars vleugelen gedragen wordt. Dat je zweeft en dat alles zomaar op een plek gaat vallen. En heren, daarom bid ik u ook, laat het vanmorgen ook zo zijn, dat we allemaal mogen ervaren in deze dienst, dat u in ons midden bent door middel van uw Heilige Geest, dat u in onze harten werkt door middel van die Geest. Heren, dat het uw woorden zijn, die hier vanmorgen op deze plek mogen klinken. Natuurlijk met een eigen geluid. Maar Heere, laat uw stem klinken in onze harten. Laat onze harten opengaan, zodat uw Heilige Geest door uw woorden heen, in en door ons heen mag werken. Dat het mag zijn tot aansporing van ons. Om door te gaan, samen te mogen staan voor wat u ons geeft en wat u ons gebiedt. Heer, wees zo in de kinderkerk, wees zo op alle plekken in ons land en op de wereld waar uw woord deze morgen in woord en in daad verkondigd wordt. Ach Heer, wilt u met uw Heilige Geest maar rondzweven als arend op arends vleugelen. En wilt u maar neerdalen in de harten van mensen. Opdat de echte vrede van u zal komen in deze wereld. Heer, zo mogen we ook het verdere van deze dienst in uw handen leggen. En zoals we vanmorgen begonnen zijn, we mogen het van u verwachten. Van u alleen. Uit genade. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Voordat we Gods woord openen, gaan we zingen Johannes de Heer 133, de versen 1, 3 en 5. En ach, u moet nog zo lang zitten. Zullen we even gaan staan?
Zeeft steeds vocht naar God.
Vanmorgen Wil ik met u de Bijbel openen en ik lees vanmorgen uit de herziene Statenvertaling uit Habakuk. We beginnen bij Habakuk 1 vers 12 en we lezen door in Habakuk 2 tot en met 4. Habakuk 1 vers 12 tot 17 en 2, 1 tot 4. Dat is onze schriftlezing van vanmorgen. Daar lezen we als volgt. Bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. Heere, u hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer de goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn sleepnet. Brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet, want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden? Ik ging op mijn wachtpost staan, naar mijn plaats in op de vestingswal. En keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op. Grif het duidelijk in de tafelen, zodat het in snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Tot zover de lezingen uit Gods woord van vanmorgen. Gemeente, als tekstwoord heb ik gekozen voor deze morgen Habakuk 2, het eerste vers. Daar waar Habakuk schrijft, ik ging op mijn wachtpost staan, naar mijn plaats in op de vestingswal en keek uit om te zien wat hij tot mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Boven de verkondiging van vanmorgen heb ik gezet, wachten op God. Zusters, broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat kleine Bijbelboek Habakuk handelt over de vraag hoe wij met tijden van lijden moeten omgaan. Lang ging het in onze samenleving voor de wind. Veel mensen dachten en denken misschien nog wel dat dit normaal was. Vooruitgang, ach, het hoorde er toch zo bij. Of sterker nog, vooruitgang, zeiden heel velen in ons land, dat is toch ieders recht. Maar Habakuk, als u dat hele boek leest, stelt duidelijk dat dit eigenlijk onzin is. Broeders en zusters, momenteel bevinden wij in ons land en ook in heel Europa in een grote economische recessie. Maar ik denk dat het naïef zou zijn te stellen dat hiermee de kwade tijden zijn aangebroken. Toch zou het ook vreemd zijn te suggereren dat er helemaal geen kwaad meer in de wereld is. Hoe zou ik kunnen als we alles lezen en alles zien en alles tot ons nemen? Maar hoe het ook zij, wanneer wij begrijpen wat er in Habakuk staat, zijn we voorbereid op welke tijd die komt ook. De Bijbel zegt namelijk dat goede tijden niet de norm zijn. Reken er dus ook maar niet al te veel op. Wat we wel mogen weten is dat God zelf door rampspoed ook aan het werk is. En voor ons, zoals wij hier leven in deze tijd, zijn de manieren om goed om te kunnen gaan met moeilijke tijden. In hoofdstuk 1 van Habakuk lazen we dat Habakuk klaagt tegenover God. Waarom doet God niets aan het lijden van de wereld? Een vraag die ook ons bekend voorkomt, nietwaar? Hoe vaak roepen wij dit niet uit? Gods eerste reactie is dat het alleen maar erger zal worden. En Habakuk raakt hier helemaal van in de war, overstuur. Hij wordt nog bozer. Worden dat wij dat ook wel eens? Worden wij ook wel eens boos van teleurstellingen? Maar Habakuk blijft ook bidden. Doen wij dat ook? Blijven wij ook bidden? Ik zag in het laatste maandblad van jullie de oproep om trouw naar de bidstonden te komen. Nou weet ik niet hoeveel er hier komen, maar als ik het afmeet wat er bij ons in Elburg is, dan is het geweldig dat die mensen met hun tienen altijd maar volhouden om voor heel de gemeente en de wereld te bidden. Dat vind ik geweldig, dat is de kracht van de Heer. Maar we zijn allemaal toch bij Gods gemeente en bij Gods werk betrokken. Mensen bidden, heel belangrijk. Ga er eens naartoe. Want dan wordt het gebed krachtiger, een muur van gebed. Dus niet maar een paar stenen op elkaar zetten op donderdagavond hier in de gemeente. Nee, een muur. En ik weet niet of u de stenen wel eens geteld hebt die hier te zien zijn in de muren. Dat zijn er meer dan 10. En in onze tekst zien we dan ook dat Habakuk eigenlijk biddend wacht. En daarmee geeft hij ons een belangrijke les hoe wij om moeten gaan met tegenslag, met lijden. Wachten op de Heer. Een van de belangrijkste thema's in heel Gods woord. Het is bijna een cliché. Hoe vaak hoor je mensen immers niet zeggen dat zij wachten op wat de Heer voor hen in petto heeft. Maar ik denk wel eens, wie weet nu echt wat dit betekent voor zijn of haar leven. Oh ja, ik weet wel, het klinkt heel geestelijk als iemand tegen mij zegt, ik wacht op wat de Heere voor mij in petto heeft. Maar tegelijk denk ik, wat houdt het dan voor ons in? Wachten op de Heere, gemeente, heeft inderdaad een betekenis. In onze tekst zien we wat die betekenis is. Hij bestaat uit tenminste 5 aspecten. Als wij wachten op de Heer, dan moeten wij 1, geduldig zijn. 2, moeten we vol verwachting zijn. Ten derde, moeten we gehoorzaam blijven aan zijn woord. Ten vierde, moeten we God als middelpunt stellen in ons leven. En ten vijfde, we mogen die weg vreugdevol gaan. Ten eerste gaat het om geduld. Vers 3 zegt, voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, zegt hij tegen ons, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij heeft het beloofd. Hij zal niet wegblijven. Habakuk is duidelijk op zoek naar antwoorden. En God zegt hem hier dat hij die antwoorden zal geven. Hij zal Habakuk een openbaring geven. Maar God zegt daar niet bij wanneer of op welke tijd dat gebeurt. Habakuk, lieve mensen, staat in dezelfde positie als wij nu. Ik hoop dat u de Heer verwacht. Ik hoop dat u naar hem uitziet. Ik hoop dat u als eigendom van de Heer Jezus uitziet naar zijn wederkomst. Maar wanneer? Geen mens kan het zeggen. Jezus wist het immers zelfs nog niet. God zegt hier tegen Habakuk, geef niet op. En dat zegt hij ook tegen ons vanmorgen. Geef niet op. Hij zegt, wacht geduldig af. Wanhoop niet. Dit houdt ook in dat wanneer we de zin van het alles niet meer kunnen inzien, wanneer we totaal in verwarring zijn, dan moeten we niet opgeven, maar dan moeten we geduldig blijven afwachten. Oh, ik hoor het u al zeggen. Ik wou dat ik dat kon. Geduldig afwachten. En lieve mensen, ik zeg het met jullie mee. Want als er iemand ongeduldig is in zijn leven, iemand vindt dat het gisteren al had moeten gebeuren, dan ben ik het wel. Ik ken mezelf. En nog iedere dag betrap ik me erop dat ik denk, waarom is dat nou nog niet gebeurd? Want we beschikken toch niet over zoveel geduld. Maar we doen ook alsof het geduld een virus is wat we krijgen of niet. En de Bijbel leert nou juist dat we geduld kunnen krijgen door een aantal stappen in ons leven te zetten. En een eerste stap is om nederig te worden. In Jacobus 4 vers 13 tot 16 daar lees ik het volgende. En nu dan u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen. En daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. En u die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed als zulk soort roem slecht is. Maar de dingen, beste mensen, niet lopen zoals wij het zou willen, dan worden wij van nature bijna boos, worden we onrustig. Dan beginnen wij ons grote zorgen te maken. Er komen allerlei gevoelens bij ons boven waar wij niets aan lijken te kunnen doen. Maar bovenstaande tekst uit Jacobus zegt ons dat deze gevoelens kunnen voortkomen uit een zekere hoogmoed. Als dit of dat niet gebeurt, dan is het leven niets meer waard. Als dit of dat in onze gemeente waar ik nu toe behoor niet gebeurt, dan haak ik af. Doe ik niet meer mee. En dan heeft het voor mij allemaal geen zin meer. Dan heeft het voor mij allemaal geen zin meer. Oh ja? Hoezo? Hoe weten wij dat dan zo zeker? Als we onze aannames dan nu eens loslaten. Dan zal het ons misschien bevrijden van onze hoogmoed. Want zelfs de meest wijze mensen, blijkt wel uit Gods woord, kennen niet al de uitkomsten. En wanneer wij door het lint gaan om iets, omdat iets niet gebeurt zoals wij dat gepland hebben, laten we dan beseffen dat ook wij niet alwetend zijn. Het feit dat wij het allemaal niet meer zien zitten, komt misschien wel voortgemeten uit de veronderstelling dat wij denken te weten wat het beste voor ons is. Maar beste vrienden, nederigheid past ons allemaal. Een tweede stap voor geduld is te kiezen voor onze persoonlijke groei. De meeste van ons die tijden verleiden nu eenmaal niet als een leerschool voor persoonlijke groei. Maar wanneer wij moeilijke tijden geduldig doorstaan, dan zal ons dat tot een groter iemand vormen. Vanmorgen hadden wij het er in de auto nog over. Hoe dat in ons leven toegepast wordt. Maar kijk maar wat er bijvoorbeeld in Romeinen 3, 5 vers 3 tot 5 staat. Er staat, en dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking. Omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Beste mensen, zien we dat? Voelen we dat? Wanneer wij kwade tijden met geduld aangaan, dat dan onze persoonlijkheid sterker zal worden? Wanneer wij in moeilijke tijden niet stil kunnen blijven afwachten, dan kunnen wij worden, beste mensen, als verbitterde personen. Wanneer wij geduld opbrengen en geduldig afwachten, dan, zegt Paulus, kunnen wij uitgroeien tot persoonlijkheden die geduldig en volhardend zijn. Tijden van lijden kunnen ons gebedsleven totaal veranderen. Of het wordt veel beter, of het wordt veel slechter. En juist wanneer het beter wordt, dan zullen wij komen tot een persoonlijke groei in de Heer. Gemeente, hoe gaan wij, hoe gaan u en ik om met moeilijke periodes in ons leven? Kiezen we dan voor persoonlijke groei? Of worden we juist daardoor instabiel? Weet u, Job zegt het zo geweldig. In Job 23 vers 10. Maar, zegt hij, maar hij kent de weg die ik ga. En daar wijst hij op zijn Heer. Hij kent de weg die ik ga. Laat hij mij beproeven. Ik, zegt Job, ik zal er als goud uitkomen. Hoe is het mogelijk, hè? Als je het boek Job leest, dan word je er naar van. Maar Job zegt, laat hij mij beproeven. Ik zal er als goud uitkomen. Beste mensen, wat een les voor ons. Omdat Job geduldig met zijn lijden wilde omgaan, zou hij groeien in iemand die Job zelf niet voor mogelijk had gehouden. Tweede manier om te wachten op de Heer is in volle verwachting zijn. Kijk eens naar onze tekst. Habakuk zegt, ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingswal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Broeders en zusters, Habakuk staat op de uitkijk. Habakuk heeft een vergezicht. Op de wachttorens, op de muren van de stad kon je zien wat er ging komen. Als er een vijand aan de poorten van de stad stond, kon je vanuit de wachttoren zien dat er vanuit de verte hulp aankwam. Iets wat je zou hebben gemist als je zelf ook aan de poort zou staan. Waar staan wij? Staan wij aan de poort? Tussen al die dringende mensen die erin willen? Of staan wij, gemeente, op de wachttoren? En houden wij dat vergezicht? Vol verwachting blijf ik uitzien. Maar wat betekent het nu in geestelijke zin? Wanneer Habakuk zegt dat hij op de wachttoren op de Heer wacht. Het betekent dat wij niet alleen naar ons probleem, wat ons vandaag de dag plaagt, moeten kijken. Maar dat we alles in dat grotere perspectief moeten zien. In dat uitzien naar de wederkomst van Jezus. In Romeinen 8, dat bekende vers 18, zegt Paulus, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Daar heb je weer zo iemand. Paulus wist wat lijden was. Paulus wist wat het betekende als je de Heer Jezus ging volgen. Maar hij plaatst dat lijden in dat grote perspectief. Paulus zegt, mijn lijden lijkt erg groot. Maar, wanneer ik het vergelijk met welke vreugde mij nog te wachten staat. Paulus staat op de wachttoren. Paulus kijkt naar dat grote perspectief. Paulus kijkt vooruit. Het derde, waarbij we willen stilstaan, is het wachten in gehoorzaamheid. Habakuk zegt dat hij op de wachttoren, op zijn post in het bolwerk gaat staan. Militairen zullen dit herkennen. Als je de wacht moet houden, moet je ongeacht hoe je je ook voelt, op je post blijven. Je mag niet zeggen dat je eerder naar huis gaat, omdat het toch rustig aan de poort is. Nee, je mag gewoon niet weg van je post. Je moet je plicht blijven doen. En Habakuk laat ons zien dat hoewel hij met God strijdt, hij zijn post niet verlaat. Oh ja, Habakuk heeft ook zijn waaroms. Habakuk klaagt hier in ons schriftgedeelte, wat we vanmorgen lezen, de Heere God zelfs aan. Maar hij doet niet zoals wij vaak doen. Habakuk blijft op zijn post. Hij verlaat zijn post niet. Dat betekent ook, wanneer wij ons zorgen maken, we soms ons afwezig van God voelen, Gods aanwezigheid in ons leven helemaal niet meer voelen, en dat gevoel, dat kan ieder mens hebben. Als we ons totaal niet meer christen voelen, dat we dan toch op onze post moeten blijven. God wil, beste mensen, dat wij hem gehoorzamen. God wil dat wij naar zijn woord handelen en luisteren. En daar komt het in deze tegenwoordige tijd erg op aan. Het moet maar kunnen. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ook in de gemeente van de Heer tegenwoordig wordt die post maar al te vaak, die waakpost voor het woord van God, maar al te vaak vergeten en verlaten. Dan drijven we af. En denk niet dat door maar toe te geven aan allerlei dingen in de wereld die men van ons verwacht als gemeente van de Heer, om alles maar toe te laten in je gemeente, dat daardoor de gemeente wel zal groeien. Nee, beste mensen. God voegt alleen maar toe door echtheid. Daarom, sta ook als het om Gods woord gaat op je post. Wij stoppen met God aanbidden als het moeilijk is. We houden geen stille tijd meer, we gaan niet meer naar de gemeente, we verlaten het. En waarom niet? Beste mensen, komt dat niet altijd omdat we zelf medelijden hebben? En niets meer lijken te kunnen halen uit alles wat wij daarvoor zo gewoon hebben gevonden? Maar wat nu? Wanneer aanbidding door onze problemen niets meer doet. Iemand schreef John Newton eens dat hij niets meer haalde uit het gebed. En Newton antwoordde heel eenvoudig terug dat hij ook niets zou halen uit het niet bidden. Broeders en zusters, we moeten blijven doen wat we altijd deden, God trouw blijven. En begin niet met dingen te doen die we niet zouden moeten doen. Niet met dingen te doen die God in zijn woord aan ons verboden heeft. In moeilijke tijden hebben we zomaar momenten van opluchting nodig. Dus zoeken we heel vaak ons heil ergens anders. En dat is meestal in zaken waar God beslist niet bij kan zijn. We zoeken iets om ons goed te voelen. Dat heb je ook in de gemeente. Je moet een goed gevoel hebben bij de verkondiging. Je moet een goed gevoel hebben bij het zingen van de liederen. Weet u, dan is het te ver gezakt. Ik heb dat al eens eerder hier gezegd. Hier zit je gevoel. En hier moet het zitten. Als het om God gaat. Als God tot je spreekt, spreekt hij tot je hart en niet tot je maag. God is geen een of ander lekker eten of zo, geen hamburger. Moet door je hart heen. En dan zakt het vanzelf door heel je ziel heen. We moeten God in het centrum van ons denken. In het centrum van ons doen zetten. Dat is het vierde. Weet u waar wij nu vaak op wachten? Op dingen die wij van God willen hebben. Maar waar het om gaat, is dat wij wachten op Gods aanwezigheid, op Gods presentie. Zijn aanwezigheid. En het gaat niet om het wachten op presentjes van God. In het boek Job lezen we dat Satan stelt dat Job alleen maar een volgeling van God is om de dingen die hij van God krijgt. Luister maar, Satan zegt daar, hij houdt niet van u, maar van de dingen die hij van u krijgt. Laat mij alles van Job afnemen en bewijzen dat hij ook niets meer van u met u te maken wil hebben. Ik durf te wedden dat hij u zal vervloeken. Gemeente, laten we eens naar onszelf kijken. Zou de Satan niet gelijk hebben wanneer hij dat soms ook over ons zou gaan zeggen? Wat was in eerste instantie überhaupt de reden van ons, zoals we hier vanmorgen bijeen zijn, om God te volgen? Was dat eigenlijk niet om iets van hem te krijgen? Omdat we ongelukkig waren? Omdat we ons ergens schuldig over gingen voelen? We zochten geluk, rust, vergeving, zekerheid. En beste mensen, daar is niks mis mee, dat is prima. Maar het moet hier niet bij blijven. Omdat dat nu een keer hypocriet is. Want zeg nou zelf, hoe zouden wij ons voelen wanneer iemand ons liet vallen waar we dag en nacht voor klaar hebben gestaan? Waar we zo intens mee zijn opgetrokken. Maar als we hem of haar niet meer kunnen geven wat hij van ons verlangt. En bij ons weggaat. Ik denk dat we ons allemaal verraden zouden voelen. We komen dan tot het besef dat de ander nooit echt van ons heeft gehouden. Maar alleen van de dingen die we hem gaven. Hoe vaak heb ik mensen niet horen zeggen dat zij God hebben verlaten, opdat hij hun gebeden nooit verhoorde. Zij behandelen God zo zij zichzelf door een ander nooit zouden willen laten behandelen. U kent uzelf. U weet hoe u met elkaar omgaat. Horen wij ook bij die anderen? Wachten op de Heere, gemeente, is van hem te houden om wie hij is. En niet om wat hij ons te bieden heeft. En dit betekent hem trouw te blijven als hij ook onze gebeden niet direct lijkt te verhoren. Het moet zijn, altijd maar weer, als de Heere het wil. En juist in moeilijke tijden krijgen u en ik de kans om die ik-gerichte relatie met God om te zetten in een diepe, werkelijke liefde tot hem. Juist in deze tijden stelt God ons persoonlijk de vraag. En ook vanmorgen mag die vraag klinken in ons midden. Denk erover na. Kijk er eens na. God zegt, laten we nu eens kijken hoe jij persoonlijk onze relatie ziet. Ben jij er op uit om mij te dienen? Of ben je erop uit dat ik jou dien? Heel wat. Wat tot ons komt. Maar als laatste heb ik staan dat wij ook vreugdevol op God mogen wachten. We zien dit terug in vers 4. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door geloof leven. Er is nog hoop, beste mensen. Het gaat hier over geloof. Geloof in wat God voor ons gedaan heeft in Jezus Christus. En we kunnen dit geloof krijgen door te kijken naar wat we zelf zien als een van de belangrijkste teksten van de Bijbel. In Lucas 12 vertelt Jezus de gelijkenis van de meester die een tijd weggaat en wie van zijn dienaren op verschillende manieren reageren. Sommigen zijn hem trouw, Omdat zij weten dat hun meester terugkomt. Terwijl anderen hem ontrouw zijn. Jezus zegt hiermee dat hij wil dat zijn volgelingen op hem blijven wachten. En dan zegt Jezus in Lucas 12, vers 43 tot 44, zalig de slaaf die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Dit kon Jezus zeggen, dit kan Jezus doen wanneer hij terugkomt. Door wat hij eerder voor u, voor mij, voor jou heeft gedaan. Hij wachtte op ons. Door aan het kruis te sterven. Voor al onze zonden. Dus lieve mensen, als we willen weten wat geduld is. Dan moeten we maar naar Jezus blijven kijken. Jezus wacht. En geef niet op. Hij wacht op u, op jou, op mij. En wanneer we gaan zien wat Jezus voor ons over heeft, kunnen wij dan nu niet op hem wachten? Sterker nog, Jezus zegt, we mogen vreugdevol op hem wachten. Gemeente, laat ons daarom onze vreugde in en door hem niet van ons afnemen. Maar we mogen in en door onze gebeden steeds weer door tot hem komen. Elk uur, elk ogenblik. Hij roept ons daartoe zelf op. Hij zegt in Matteüs 11 vers 28 niet voor niets. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Broeders en zusters, in een helder. Waar staat u? Op uw wachttoren? Of tussen al die dringende mensen die niet weten waar het over gaat? Aan de poort. Ik mag u namens onze Heer Jezus Christus ook vanmorgen weer opnieuw oproepen. Ga op uw wachtpoort staan. Blijf God getrouw. Lees zijn woord en volg het na in uw leven. En kom er alsjeblieft voor uit. Dat u niet met alle winden meewaait, maar dat er maar één wind is. En dat is de geest van onze Heer Jezus Christus. Waarin u elke dag, elk uur, elk ogenblik uw kracht uit mag putten. Blijf getrouw. Samen met diegenen die u lief zijn, ook hier in de gemeente. Bid met elkaar mee, als een muur van gebed. Want dan zal blijken dat de Heilige Geest echt, ook in deze gemeente, ook buiten deze gemeente om, zal gaan werken. Als wij tussen de dringende mensen aan de poort staan, dan vallen we niet op, beste mensen. We moeten te zien zijn. Te zien wat Jezus Christus ons iedere keer weer geeft in ons hart. We moeten het uitleven. En we moeten zingend naar de gemeente. Kom tot uw heiland. Toeverlangen niet. Kom nu tot hem. Die ook u redding biedt. Die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem, kom. Dat kunnen we en dat moeten we uitroepen van de wachttoren waarop ook Habakuk in de verte mocht zien. Amen. We gaan het prachtige lied zingen, Johannes de Heer 210, 1 en 3. samen danken en ook voorbeden doen. Heer onze God, trouw Vader in de hemel, dank u wel dat wij mogen komen als gemeente van u voor de troon der genade. Dank u wel, Heer, dat u ons nog steeds wilt gebruiken om als mensen op de wachttorens te staan, om uw heerlijkheid en uw vreugde, uw trouw en uw liefde uit te roepen over het ganse land, over de ganse wereld. Want Heer, dat is de opdracht die u hebt gegeven aan ons als gemeente. Ga uit en maak alle volken tot mijn discipelen. Heren, dat roep je niet vanuit een binnenkamer. Dat roep je niet vanuit een verzameling van mensen. Dat roep je van de wachttorens vanaf de hoogte. Heer, dank u wel dat u ons nog steeds wilt gebruiken. Dank u wel, Heren, voor uw genade. Dank u wel voor uw bemoediging. Heren, dank u wel dat we mogen weten dat we met vreugde en met blijdschap in uw dienst mogen staan op de wachttorens van elke dag. Want Heer, als we om ons heen kijken in de wereld waarin we leven, dan is dat zo nodig. Dan kunnen we allemaal de economische crisis wel de schuld geven. Maar Heer, we zullen ons ten diepste moeten afvragen, wat is uw doel hiervan? Wat wilt u hier mee zeggen? In een wereld waarin steeds meer mensen van u afraken. Waar steeds meer mensen ook in onze omgeving zijn die niets met u te maken willen hebben. Steeds meer mensen uw liefde en uw trouw niet meer lijken nodig te hebben. O Heere, laat ons op onze wachtpost staan en help ons om uw woord recht te houden. Om uw woord gestalte te geven, zoals het er staat geschreven, zonder toevoeging of afdoen. Heere, wilt u ons maar helpen om daar trouw in te staan, ook als gemeente hier in Den Helder. Zodat dat mag uitstralen wat er werkelijkheid is en wat de echtheid is. Want Heere, daar gaat het om die echtheid, niet om gevoel of surrogaat. Het gaat om die echtheid die, waartoe u ons wilt bewegen. En Heere, zet ons daartoe op uw wachtpoort. Help ons alstublieft. Ook hier in de gemeente. Help de oudsten. Help de gemeenteleden. Help de jongeren. Om die wachtpost in te nemen. Heer, dank u wel. Dat we onszelf zo persoonlijk in uw handen mogen leggen. Er is veel gezegd vanmorgen. Heer, er is veel te zeggen. Misschien ook vanuit ons eigen persoonlijke leven. Wat een ander niet voor hem of haar kan zeggen. Misschien is dit wel het moment om opnieuw die wachtpost in te nemen. O Heer, ik bid u. Laten we dat persoonlijk in dat stille moment wat we hebben mogen doen. Heere, hoor ons in de stilte van dit uur. Heer, laat het waar worden wat we zo vaak zingen. Heer, ik geef heel mijn leven. Heer, laat het vanmorgen waar geworden zijn in ons persoonlijke leven. Dat we ons leven in uw hand leggen. Heer, laat het waar worden dat we onze wachtpost, die we misschien wat aan het verlaten waren, weer opnieuw gaan betrekken. Laat ons dat met vreugde en met liefde voor u gaan doen. Heere, zo mogen we ook in de gebeden voor anderen onze liefde tot hen uit laten stralen. Heere, wilt u zijn met Lynn Kramer, die zo lelijk ongeval heeft gehad met haar fiets, die even stilgezet is in haar zo jonge leven. Heere, wil haar zegenen en wil uw genezende hand op haar leven leggen. U hebt het gezegd, Heer, laat de kinderen tot mij komen. En ook uw vreugde mag haar deel zijn. En Heere, wilt u de ouders, de grootouders of verdere familie maar helpen om dat licht ook in dat kleine jonge leventje te mogen laten zien. Maar Heer, u kent haar hart. Wil haar hart verlichten en tot u mogen komen. Heere, zo bidden we ook voor broeder Van den Berg, die onderzoeken moet ondergaan en waarschijnlijk geopereerd moet worden. Heere, wilt u ook bij hem zijn, bij zijn familie. En Heere, wilt u hen dragen in uw veilige vaderarmen en doen weten en voelen dat u erbij bent. Heere, wanneer hij niet kan, dat u op uw wachtpost staat. Voor ons, voor hem, voor allen die bij hem horen. Zo willen we ook bidden voor broeder en zuster Van den Horst. Moeilijke tijd die ze door moeten gaan. Maar nogmaals, Heer, laat ze voelen en proeven dat er een gemeente is die hun draagt en die hun wil overdragen in uw veilige vaderarmen. Heer, wil ook voor hen zorgen. U weet wat ze nodig hebben. U kent hun gedachten, u kent hun levens. Heer, dank u wel dat u ook dan weer op uw wachtpost staat om te geven wat nodig is. En Heer, in hen, in deze mensen die we bij name noemen, bidden voor al die mensen die moeite en zorgen en verdriet en rouw kennen. Heer, u kent de omstandigheden, u kent de harten beter dan wij ze kennen. Wilt u met uw Heilige Geest maar werken? Wilt u troosten, bemoedigen, licht schenken? Kracht geven om te dragen wat er gedragen moet worden? En wilt u de wonderen en tekenen van heling en genezing en vrede ook maar uit de monden, juist van deze mensen, tot een getuigenis in hun leven maken? Dat mensen zien dat je, ondanks dat je stil bent gezet, toch op je wachtpost kunt blijven staan. En wetende, de Heer zorgt voor mij. Heere, laat het tot een getuigenis zijn. Zo mogen we het ook als een getuigenis zien dat mensen hier vanmorgen ook weer in ons midden zijn, die herstellende zijn, die ziek zijn geweest, maar weer mogen opgaan met de gemeente. O Heere, dank u wel dat we daarin uw troost, uw bemoediging, uw zorg mogen zien. En dat het een getuigenis mag zijn, niet alleen voor deze gemeente, maar ook daarbuiten. Zo bidden we u ook voor zending en evangelisatie. Heere, we bidden u voor Maatje. U weet wat er zorgen zijn rondom financiën, rondom mobiliteit. En Heere, wat is in een tijd als deze mobiliteit om het werk namens u te doen toch heel belangrijk. Heere, we leggen Maatje in uw handen. We leggen het werk van OM in uw handen. En Heere, als u het wil, wilt u dan geven wat nodig is in haar leven, in het leven van al die mensen die in OM zijn. In al die levens van mensen die zijn uitgetrokken in zending en evangelisatie om uw naam groot te maken. Heere, ga uw gang. Werk met uw geest. En laat deze mensen voelen dat de kracht die ze krijgen, de zorg die ze krijgen, alleen van u komt. U bent trouw. U laat nooit varen het werk van uw handen. Zo mogen we ook van hier gaan. Heere, ga met ons mee. Wil ons hoofd voor hoofd vanmorgen zegenen. En wil ons die zegen nooit laten ontnemen, Heere. En laat ons in uw dienst, in uw liefde, optrekken. Als voorposten met de mensen die op de wachttoren staan. Die niet achterom kijken. Mensen die een vergezicht hebben, die wachten op u. Heere Jezus, daar is het wachten op. U hebt beloofd, kom, ik kom spoedig. En wij bidden, kom, Heere Jezus, kom. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven af te zonderen voor het werk hier in de gemeente en daarbuiten. De Heere zegen u en uw offers. En als we dat gedaan hebben, zingen we staande uit opwekking 248 de coupletten 1 en 2 voor de zegenbede. En de derde willen we daarna zingen. Collecte, opwekking 248. En we zien het vanzelf op het bord verschijnen. Die wetenschap dat God getrouw is. Zijn plannen falen niet. Nee, zeggen wij, zongen we. Zijn koninkrijk staat vast. Die gedachte. Maar bij alles wat we doen de komende week. Met ons meegaan. En daarbij mogen we dragen en uitdragen. De zegen van onze Heer. De Heere zegene u. En de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.